Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar de brief van Johannes en wel de eerste brief. U weet, hij heeft er 3 geschreven. En behalve de brieven heeft hij ook nog een evangelie geschreven, het 4e evangelie. En natuurlijk het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Alles van zijn hand, dat wil zeggen geïnspireerd door de Heilige Geest. Want als we de Bijbel openen, dan mogen we altijd weer weten dat het niet een woord is van mensen, maar dat het het woord is van de levende God. En ik hoop dat we het zo ook vanmorgen ook tot ons mogen laten komen, als een woord van de Heere zelf. En ik wil u dan graag meenemen naar de eerste Johannesbrief en dan het 2e hoofdstuk. En dan wil ik graag met u lezen vanaf vers 12 tot en met vers 28. Dus 1 Johannes 2 vanaf vers 12 en dan lezen we door tot en met vers 28. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent hem die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent hem die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoovaardig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook vele antichristen uitgegaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. En ieder die de Zoon loochent heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van de beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, want gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wij, als hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, de eerste brief van Johannes. Eigenlijk altijd mooi dat we meerdere keren in het evangelie van Johannes ontdekken dat Johannes wordt aangeduid als de discipel die Jezus lief had. De Heer Jezus had al zijn discipelen lief. We lezen dat onder andere ook in Johannes 13, dat hij de zijnen die hij heeft lief gehad tot het einde, tot dat verschrikkelijke lijden dat hij heeft ondergaan ten behoeve van de zijne. Hij heeft hen lief gehad tot op de laatste snik, het laatste moment toen hij heeft uitgesproken, het is volbracht. Maar bijzonder dat we meerdere keren van Johannes lezen dat hij de discipel was die Jezus lief had. Dat wil zeggen dat er een bijzondere band geweest moest zijn tussen de Heer Jezus en deze discipel Johannes. Opmerkelijk dat van Johannes niet wordt gezegd dat hij de apostel was met de meeste kennis, dat hij niet de apostel was met de meeste activiteiten, dat hij niet de apostel was die bekend stond als de beste redenaar, maar dat hij eenvoudig bekend stond als de discipel die Jezus lief had. En wat een geweldige kwalificatie is dat, dat wij ook mogen weten dat de Heer Jezus ons lief heeft, maar tegelijkertijd dat wij ons ook de vraag mogen stellen, zijn ook wij, is ook ons leven erop gericht om ook zo hem ook lief te hebben, om ook echt te leven vanuit die intieme gemeenschap die de Heer ons geeft. Dat ook ons leven ook herkend wordt aan die liefde van God jegens ons, maar tegelijkertijd ook dat ons leven ook herkend wordt aan die liefde die ook wij mogen hebben ten opzichte van de Heer. Wel, liefde, dat is ook een van die kernwoorden in het evangelie van Johannes en ook in de brieven van Johannes. En het is duidelijk dat Johannes ook in zijn brief ook zegt dat die liefde niet zijn oorsprong vindt in de mens. Niet zijn oorsprong vindt ook in deze apostel der liefde, Johannes zelf. Maar dat die liefde is uit God. Wij hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En in hoofdstuk 4 vers 10 zegt dan ook Johannes in zijn brief: hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Eigenlijk prachtig hè, dat Johannes hier spreekt over de Heere God als de bron van liefde. En dat Johannes dat ook eigenlijk in één adem ook verbindt met het feit dat God zijn zoon gezonden heeft als een verzoening van al onze zonden. Wat een voorrecht dat we die liefde mogen kennen. Wat een voorrecht dat we ook die verzoening mogen kennen. Wat een voorrecht dat we ook uit die liefde, uit die genade, uit die verzoening ook dagelijks als kinderen van God mogen leven. En als we zo verder lezen in het gedeelte wat we zojuist ook hebben in zijn geheel hebben doorgelezen, dan valt het op dat Johannes zich richt aan, je zou kunnen zeggen, drie categorieën van gelovigen. Hij schrijft aan de kinderkens, vervolgens schrijft hij aan de jongelingen en hij schrijft vervolgens ook aan de vaders. Je zou kunnen zeggen enerzijds de drie leeftijdscategorieën, zoals we die eigenlijk ook in elke gemeente tegenkomen. De kinderkens, zoals er ook vanmorgen een kinderke ook mocht worden opgedragen aan de Heere, Tirsa. Wat een voorrecht hè, dat we dat ook als gemeente mogen doen. Een voorrecht dat we dat leven elke keer ook weer, dat de Heer ons toevertrouwt, ook aan hem mogen opdragen. Aan zijn zorg en dat we inderdaad ook als gemeente daar ook omheen mogen staan. Dat we ook die ouders ook tot steun mogen zijn en ook voorbeden voor dat kleine kind mogen doen. En natuurlijk ook voor de ouders in de opvoeding en alles wat daar mee samenhangt. De kinderkant. Maar ik denk, broeders en zusters, dat als Johannes zich hier richt tot de kinderkens, de jongelingen en de vaders, dat hij vooral ook bedoelt ook die verschillende ontwikkelingsfasen waar wij ook als gelovigen doorheen gaan. Het leven begint, hè, als een kinderke. Inderdaad, zo is het in het fysieke leven, in het aardse leven. Een kind dat geboren wordt. Maar zo is het eigenlijk ook in het geestelijk leven. Een kind dat geboren wordt, hoe oud hij dan ook is, dat wedergeboren wordt. Je wordt inderdaad geboren, wedergeboren als een kinderke. Zo mooi inderdaad dat Johannes hier zo'n verklein woordje gebruikt. Technia is het Griekse woord wat inderdaad terecht vertaald wordt met kinderke. En in dat verklein woordje ligt ook iets opgesloten van die tedere liefde, die vriendelijkheid, die de Heere ook in dat woord tot uitdrukking brengt. Een kinderke. En over die kinderkens wordt gezegd dat hun zonden zijn vergeven. En vervolgens in vers 13 dat zij de Vader kennen. En dat is inderdaad zo mooi als je tot geloof komt. Dat je als eerste gaat ontdekken dat je zonden zijn vergeven. Dat alles wat je aan vuiligheid meedroeg en je daar ook langzamerhand ook van bewust werd dat je eigenlijk niet kon verschijnen voor die levende God. Dat je dat allemaal hebt mogen afleggen op hem. Dat je mag weten dat hij voor jouw zonden aan het kruis is gegaan. Dat hij al onze zonden in zijn lichaam, zegt Petrus, op het hout heeft gebracht. Je zonden zijn vergeven. En dan vervolgens, wat geweldig dat je dan ook mag weten dat je God, die misschien eertijd zo ver weg was, dat je die mag kennen als je Vader. Ik heb u geschreven, kinderkens, want gij kent de Vader. Is dat niet bijzonder? Ik weet nog, en het is inmiddels al meer dan 40 jaar geleden, toen iemand mij het evangelie uitlegde. En toen ik mijn knieën mocht buigen voor de Heere God. En voor het eerst de Heer Jezus Christus als mijn verlosser en zaligmaker mocht leren kennen. Wat een geweldig moment is dat, ook als je er weer op terugkijkt. De blijdschap die dat teweeg brengt. Te mogen weten dat je zonden zijn vergeven. Te mogen weten dat je het eeuwig leven hebt ontvangen. Maar ook dat je de Heere dan ook mag kennen als je Vader. Het is, ik weet niet hoe u of hoe jij dat hebt ervaren, maar het is net alsof je thuis komt. Na een lange tijd misschien van een vervreemding. Na een lange tijd misschien ook van ontberingen. En ik denk dan ook met name ook aan Lucas 15, weet je wel, die gelijkenis van die verloren zoon. Die uiteindelijk dan weer terugkeert bij de Vader. Na alles wat is misgegaan in zijn leven, dan ineens beseft dat hij in zo'n geweldige armoede leeft. Dat hij zichzelf moest voeden met datgene wat eigenlijk bestemd was voor de zwijnen. En dan uiteindelijk dan terechtkomt bij de Vader en dan ook zo geniet van die geborgenheid van die Vader. Die Vader die zoon tegemoet gaat. Die zoon om de hals valt. Die zoon kust. Die geen blijk geeft van enkele rancunes of iets dergelijks, maar die zoon in zijn armen sluit. Kent u dat? Ken jij dat? Het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmorgen iemand in ons midden is. Die zegt, ja, maar dat weet ik niet. Dat weet ik nou net niet. Oh ja, ik ben wel heel vaak al in de kerk geweest, al heel vaak misschien ook in deze gemeente geweest, al vaak ook dat evangelie hebt gehoord, maar ik weet eigenlijk niet of ik wel echt een kind van God ben. Die geborgenheid van de Vader, zoals we daar ook vanmorgen met elkaar van hebben gezongen en ook over hebben gelezen, Psalm 139. Hij omgeeft mij van achter en van voren. Hij legt zijn hand op mij, zegt David. Het weten, het kennen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Mag ik jou vanmorgen vragen, ken jij die God? Want het is die God die zijn liefde met jou wil delen. Het is die Vader die ook jou, ook u in zijn armen wil sluiten. En wat je er allemaal voor moet doen? Ja, dat is eigenlijk ons probleem. We willen er altijd wat voor doen. We willen zo altijd, en zo zit ook het leven in elkaar, we willen er een prestatie tegenover stellen. Maar genade is onverdiende gunst. Genade heeft niets te maken met een bepaalde prestatie die wij zouden moeten verrichten. Het is enkel genade, de Heere die het alles heeft volbracht in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En eigenlijk alleen maar vraagt om dat eenvoudig te aanvaarden in het geloof. Ja te zeggen tegen dat God, tegen datgene wat God in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor jou, voor u, voor mij al reeds heeft volbracht op het kruishout van Golgotha. Ik kan me ook nog zo herinneren. Ja, als je ouder wordt, hè, dan ga je ineens zoveel dingen herinneren. Ja, maar ik kan me ook zo herinneren nog dat ik het zo bijzonder vond dat God mijn vader was, niet alleen in de zin van geborgenheid, maar ook in de zin dat ik wist dat het ook voor altijd zo zou blijven. Ik heb in het begin best wel eens geworsteld met dat idee, zou misschien er een moment kunnen zijn dat God toch weer zich van mij afkeert omdat ik ontrouw ben. Maar wat bijzonder dan ook te mogen weten dat vaderschap van God inderdaad voor altijd is. Een vriend kan je verlaten, een baas kan je ontslag aanzeggen, maar een vader kan zijn vaderschap nooit verloochenen. En dat is ja, ook dat gevoel van geborgenheid dat je dan ook mag weten. Heere, u bent mijn vader en u bent dat voor tijd en u bent dat voor eeuwig. Een kinderke. Kom tot geloof. Zijn zonden zijn vergeven. En hij heeft God mogen leren kennen als zijn vader. Maar daar blijft het niet bij. Hè? Want Johannes beperkt zich niet alleen tot in zijn boodschap tot de kinderkens. Hij richt zich ook vervolgens dan ook op de jongelingen. En daarin zien wij ook, broeders en zusters, beste vrienden, dat ook ons geloof zich ook verder moet gaan ontwikkelen. Het is heerlijk om Tirsa te zien. En ik kan me voorstellen, Ab, dat het ook even een vreugde was om dat kleine kindje even in je armen te mogen houden. En inderdaad, vol verwondering te mogen zeggen, ja, hoe God dat leven heeft gegeven. Zoals eigenlijk ook die verwondering ook tot uitdrukking komt, ook in hoofdstuk 3 vers 1. Hè, daar lees je, ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden en wij zijn het ook. Die verwondering van Gods liefde. Dat we inderdaad zijn kinderen mogen zijn. En niet alleen zijn kinderen worden genoemd, maar, zegt Johannes, we zijn het ook. En dat brengt je tot verwondering. Verwondering als inderdaad zo'n Tirsa in ons midden is en wordt opgedragen aan de Heer. Maar eigenlijk is er ook altijd weer verwondering, vind ik zelf, als mensen tot geloof komen, of ze nou jong zijn of oud zijn. En dan inderdaad dat kindschap Gods dan ook in hun leven openbaar mag worden. Maar weet je, het is natuurlijk ook met Tirsa zo, dat uiteindelijk zij ook moet doorgroeien. Het is leuk, zo'n eerste fase, het is prachtig. Maar uiteindelijk zou het toch ook zo moeten zijn dat dat kind zich ook verder ontwikkelt. Dat het ook van de melkvoeding ook naar de vaste voeding gaat. Als het goed is tenminste. Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Korintiërs in 1 Korinthe 3 vers 2, melk heb ik u gegeven, en zegt hij, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen, ja dat kunt gij ook nu nog niet. Ja, dan is er iets mis. Ja. Het is geen probleem hoor, als je in het begin alleen maar melkvoeding nodig hebt. Maar op een gegeven moment moet er wel een moment gaan komen dat je overgaat van melkvoeding naar de vaste voeding. En daar waren de Korintiërs niet aan toe. Paulus zegt ook tegen hen, ik heb me niets anders voorgenomen dan te verkondigen Jezus en die gekruisigde. Ja, dat is wel mooi. Maar vervolgens zegt de apostel ook wat meer, is hij die opgewekt is. We moeten niet alleen de gekruisigde kennen, niet alleen degene die voor onze zonden is gestorven. Maar we moeten hem ook gaan leren kennen als de opgewekte. Als degene die uit de dood is opgestaan, maar zo zullen we ook straks ook met elkaar ook gaan zien, met wie ook wij vanuit de dood in dat leven zijn overgegaan. Het overwinningsleven, het opstandingsleven. Belangrijk, deze jongelingen, dat die kinderkens tot jongelingen worden. En Johannes schrijft dan in vers 13, ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. En hij herhaalt dat nog een keer in vers 14. En je zou misschien kunnen zeggen dat vers 14 een verklaring is van vers 13. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Altijd belangrijk om zorgvuldig te lezen wat er staat. Hè? Er staat niet, gij zult de boze overwinnen. Nee, gij hebt de boze overwonnen. De strijd ligt als het ware al achter hen. Zij hebben de boze overwonnen. En hoe? Wel, zegt Johannes, gij zijt sterk. Ja, maar hoe zijn ze sterk? Hoe zijn deze jongelingen sterk? Wel, zegt Johannes, door dat woord dat in u blijft. Dat is bijzonder, hè? Dat woord dat in u blijft. Want weet je, dat is wel belangrijk. Want je zult ook gaan ontdekken dat naarmate je ook groeit in het geloof, dat je ook gaat ervaren dat de strijd ook toeneemt en dat je dan vervolgens ook je ervan bewust bent dat er eigenlijk maar één offensief wapen is gegeven en dat is dat woord van God. Je komt dat onder andere ook tegen in Efeze 6, waar de Bijbel, het woord van God, ook wordt aangeduid als het zwaard des geestes. En het valt mij altijd weer op dat ook zelfs de Heer Jezus dat zwaard des geestes nodig had. Als hij verzocht wordt gedurende die 40 dagen en die 40 nachten in de woestijn, hoe overwint hij dan de boze? Wel, je zou zeggen, hij is toch de Zoon van God. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, dat is hem inderdaad gegeven. Maar hij overwint de boze elke keer weer opnieuw door te zeggen, en er staat geschreven. En dan citeert hij het woord van God. Want Satan, lieve vrienden, hij is de vader der leugen. En dat is eigenlijk ook meteen zijn beperking. Want Satan kan in feite alleen maar opereren in zijn territorium. Daar is hij oppermachtig. En wat is dat op territorium? Wel, het is de leugen. Hij is de vader der leugen. Dat is zijn territorium. En dat is eigenlijk ook waar hij ook u en mij in probeert mee te trekken. Hij probeert ons mee te trekken in zijn leugenwereld. Hij probeert dat woord van God te ontroven uit onze harten. En vandaar ook dat Johannes ook zegt, met betrekking tot deze jongelingen die de boze hebben overwonnen, dat dat woord van God ook in hen blijft. Blijft. Ik ben altijd dankbaar dat ik, toen ik tot geloof kwam, en ik ben tot geloof gekomen bij de navigators, dat zij mij ook geleerd hebben dat je dan ook, als je tot geloof komt, niet alleen dat woord moet lezen, maar ook dat woord moet memoriseren. Ik weet niet of ze dat vandaag aan de dag nog zou doen, maar toen ik daar zo'n conferentie bij woonde, waar ik ook tot geloof kwam, toen heb ik zo'n mapje met kaartjes meegekregen, met bijbelteksten, en die ben ik gaan memoriseren. En ik zou dat vanmorgen eigenlijk ook weer aan jou, ook aan u weer eens zeggen, memoriseer dat woord. Geef dat woord een plaats in je hart, zoals we dat ook bij Joshua zien. Joshua die zo'n geweldige opdracht krijgt om dan dat volk, ja, in dat beloofde land, hè, binnen te brengen. Met alle strijd en alles wat daarmee samenhangt. En dan zegt de Heere, hij geeft aan Joshua dat woord. En hij zegt, overpeins ook dat woord dag en bij nacht. Want dan zult gij voorspoedig zijn. Dat woord dat in je is. Dat woord dat zich hecht in je hart. Dat woord wat je moet overdenken, wat je moet overpeinzen, wat een deel moet zijn elke keer weer van je leven. Want daar is namelijk Satan op gericht om dat woord uit je hart te ontroven. Misschien ken je wel die gelijkenis van Matteüs 13, die zaaier die uitgaat om te zaaien en dan valt er een deel van dat zaad valt op de weg. En dan wordt dat deel dat op de weg valt, dat wordt dan opgepikt door de vogelen des hemels. En dan verklaart de Heer Jezus later dan aan zijn discipelen die gelijkenis. En hij zegt dan, kijk, dat is het woord van God. Die vogelen des hemels staan voor Satan, die dat woord van God uit je hart wegrooft. En ja, als het woord uit je hart is weggeroofd, ja, dan is het inderdaad Satan die eigenlijk heel makkelijk jou tot prooi kan maken van zijn aanvallen. Satan, waarvan ook Petrus ook zegt, hè, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. De Statenvertaling zegt, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat is eigenlijk veel mooier, hè? Want inderdaad, Satan gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij zal mogen verslinden. Dat wil zeggen, degene die ten prooi aan hem is gevallen. Hoe? Wel, aan diegenen die geen aandacht geven aan dat woord. Die misschien wel dat woord gehoord hebben, maar vervolgens, denk maar weer aan Matteüs 13, eigenlijk weer zo zijn overgegaan tot de orde van de dag en dat woord eigenlijk geen plaats hebben gegeven in hun hart, geen plaats hebben gegeven in hun gedachtenwereld. En dan val je ten prooi. Want nogmaals, ja, dan begeef je in zijn territorium, dan is het makkelijk dat hij je meeneemt in zijn territorium van de leugen. Dat woord, zegt Johannes, met betrekking tot de jongelingen, dat in hen blijft. En tegelijkertijd zegt Johannes ook dat ook wij moeten blijven in hem, in de Heer Jezus Christus. Kijk maar in hoofdstuk 2 vers 28, en nu kinderkens blijft in hem, opdat wij als hij geopenbaard zal worden vrijmoedigheid hebben en voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Prachtig dat Johannes dus ook in datgene waarmee hij hier de gelovigen ook toerust, ook vervolgens ook dat alles ook zet in het perspectief van zijn komst. Opdat gij niet beschaamd zou staan bij zijn komst. En ik denk dat dat ook voor ons ook zo geweldig belangrijk is, dat we leven ook in de verwachting van zijn komst. Dat hier en nu staat in het perspectief van zijn toekomst, van zijn komst. Dat we ook ons bewust zijn van dat we ook als hij komt niet beschaamd zullen staan. Een tijdje geleden zaten mijn vrouw en ik in een restaurantje. En er was een meisje die zat daar aan een tafeltje. En ze was daar zo onrustig. Elke keer zag je weer even dat spiegeltje tevoorschijn komen en weer even de haar werd opgemaakt en weer even alles in de plooi gedaan. Ja. En toen op een gegeven moment, toen was haar vriendje daar en toen dachten we, oh ja, nee, nou snappen we het. Daar zat ze op te wachten. En ze stoof op en, nou fijn, dat was een omhelzing, je weet hoe dat gaat, hè, denk ik. Ja. En dan denk ik wel eens, hoe is dat in ons leven? Zijn wij bezig zo met de dingen van het woord? Leven wij in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Zijn wij ook klaar om hem te ontmoeten? Of staan we straks beschaamd? Zeggen we straks bij zijn komst, ja, ik had het eigenlijk totaal niet verwacht. Zou het misschien zo kunnen zijn dat zijn komst in jouw leven misschien ongelegen komt? Dat je misschien zegt, ja, maar heren, ik was toch zo druk met dit en met dat. En ik had nog dit en zus en zo nog willen afmaken. Of leef je in die verwachting dat hij er straks zomaar is? En dat we dan ook hem mogen kennen zoals hij is. Dat we niet beschaamd zullen staan. Dat we hem, als we hem straks zullen ontmoeten, zoals Paulus dat zo mooi ook schrijft in Colossenzen 3, dat hij die ons leven is, als hij straks verschijnt in heerlijkheid, dat wij ook zullen zijn zoals ook hij is. Hij die ons leven is, als Christus je leven is, nu al is, ja, dan zal het zo zijn dat als je hem straks ontmoet in zijn heerlijkheid, dat je, ja, dat helemaal niet iets is van iets vreemds of zo. Ja, natuurlijk, het zal ongelooflijk zijn om hem te mogen ontmoeten in zijn eeuwige heerlijkheid. Als ook wij dat aardse lichaam zullen mogen verwisselen voor een verheerlijk lichaam. Maar het zal tegelijkertijd ook zijn, zoals ook in Lucas 15, een thuiskomen bij de Vader. We hebben dat als het ware al beleefd toen we tot geloof kwamen, als het goed is. Maar ook straks zullen we dat in alle heerlijkheid ook ervaren als we de Heer Jezus Christus straks, ja, met hem verenigd zijn in een verheerlijk lichaam. En dan ook hem zullen mogen kennen zoals hij is en hem zullen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Wel, Johannes zegt dan in 1 Johannes 2 vers 15, en daar geeft hij eigenlijk aan wat zo'n verstorende factor kan zijn in dat leven met de Heer. Hij zegt dan: heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Want indien niemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Let wel, Johannes zegt hier niet dat indien iemand de wereld lief heeft, dat God dan niet langer meer van je houdt. Dat staat er niet. Maar als je de wereld lief hebt en al datgene dat in de wereld is, dan is er geen plaats meer in je hart voor de liefde van God. Zie je? Daar gaat het om. Dan ontbeer je, om zo te zeggen, die liefde van God die er wel is, maar die in jouw hart eigenlijk geen ruimte meer heeft. Want je bent zo bezig met die wereld en met al wat er in de wereld is. En wat is er dan in die wereld wel, zegt Johannes in vers 16, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoovaardig leven. En dat is niet uit de Vader, maar dat is uit de wereld. De begeerte des vleeses en de begeerte der ogen. Het is eigenlijk zo nauw met elkaar verbonden. Dat is ook de manier waarop ook de wereld ook een appel op ons doet. Kijk maar eens naar de reclameboodschappen. De verleiding die daar op allerlei manieren in ligt opgesloten. Vaak heel subtiel en soms heel brutaal. Begeerte. Begeerte van je ogen. Zoals dat in feite ook al in het paradijs plaatsvond. De vrouw die zag dat de boom goed was. En dan vervolgens, dat hij goed was om van te eten, dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat hij begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Zie je die opgaande lijn, het was inderdaad goed om te zien. Vervolgens werd het een lust voor de ogen en op een gegeven moment was het een onweerstaanbare begeerlijkheid. En toen nam ze van de vrucht, ze at en ze gaf ook haar man. En zo is het inderdaad zo kenmerkend voor de zonde. Het begint eerst met iets wat lijkt goed te zijn. En dan vervolgens dan wordt het een lust voor je ogen. En dan wordt het een begeerlijkheid. En dan, ja, is dat moment eigenlijk zo snel daar dat je dan ook je daaraan vergrijpt. Dat je dat je toe-eigent en dan liefst ook de anderen daar ook in doet delen. En je kent dat wel in je eigen leven. En u kent dat wel in uw eigen leven. En ik moet zeggen, ik ken het ook in mijn eigen leven. Weet je, misschien heb ik het hier wel eens gezegd toen ik tot geloof kwam. Toen was er zo'n verlangen om de Heere te dienen. Was er zo'n echt oprecht verlangen om de Heere, ja, te behagen in alles wat ik deed. In alles wat ik dacht, in alles wat ik deed. Alles wat ik zei. Maar ik heb ook ervaren dat naarmate ik dat probeerde, eigenlijk ik steeds dieper in het moeras wegzakte. Naarmate ik het goede probeerde te doen, weet je wel? Ja, Paulus wist er alles van, als religieuze Jood. Als ik het probeerde het goede te doen, ja, dan is het kwade mij nabij. Het is, je wil zo graag en het lukt niet en het breekt je bij de handen af. Ken jij dat ook? Ken jij die begeerte van de wereld? Op zoveel fronten en ik denk ook de begeerte van de seksualiteit. Hoe kan dat ook een plaats krijgen in je hart, in je denken, in alles eigenlijk wat je doet? En wat wordt daar ook vanuit de wereld ook voortdurend ook een appel op gedaan? En zo makkelijk dat je daaraan overlevert. Maar weet je, en ik denk dat dat zo'n belangrijk principe is als het gaat om het overwinningsleven. Dat we ons er goed van bewust zijn dat God die oude mens niet vernieuwt. Dat is eigenlijk de eerste val waar ik zelf in ben gelopen als jonggelovige. Ik dacht dat toen ik de Heer Jezus leerde kennen, dat de Heere als het ware met die oude tonstier gaandeweg wel op een wat hoger niveau zou brengen. Maar dat is niet waar, dat is een leugen. God kan niets met die oude mens. Die oude mens is dood. De apostel Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd en ik leef, zegt Paulus, doch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim van overwinningsleven. Probeer het niet zelf. En wees niet verbaasd als op een gegeven moment daar vunzige gedachten in je bij je opkomen en je daar eigenlijk geen raad mee weet, want die oude mens die verbetert niet. Die oude mens heeft God niet in een bepaald proces gebracht waardoor hij steeds iets meer en iets beter zou worden. Er is maar één ding wat God zegt, die oude mens is dood. Christus is niet alleen voor je zonde gestorven, maar jij bent ook met Christus gestorven. Jouw leven is afgedaan voor God. En er is eigenlijk maar één ding wat we moeten doen. Dat is die oude mens voor dood houden. Gewoon amen zeggen op datgene wat God ons in zijn woord zegt. Niet afgaan op je ervaringen. Zak je alleen maar verder weg in het moeras. Maar inderdaad, belijden, Heer Jezus. Ik ben met u gekruisigd. U bent niet alleen voor mij gestorven, maar ik ben ook met u gestorven. En ik ben ook met u opgestaan uit de dood. En zegt Paulus, en niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Nou, dat is eigenlijk ook het onderwerp in de Johannesbrieven. Dat nieuwe leven waarvan Johannes zegt, dat nieuwe leven dat niet kan zondigen. Dat oude mens, ja die zondigt voortdurend, die kan ook niet anders dan zondigen. Maar dat nieuwe leven, dat overwinningsleven, dat zondigt niet. Wel, Johannes zegt in vers 18, kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. En ik denk ook dat we dat ook mogen toepassen, ook op de tijd waarin wij leven. Het is inderdaad de laatste uren. Johannes zegt, ja, gij weet dat er een antichrist komt. En die antichrist die zal ook straks geopenbaard worden. Denk maar aan 2 Thessalonicenzen 2. De mens der wetteloosheid en alles wat daarmee samenhangt. Die zal vooraf worden gegaan door die antichristen. En de geest van de antichrist. Ik weet niet wat u associeert met het begrip anti. Maar anti in ons taalgebruik heeft de betekenis van iets wat tegengesteld is aan dat andere, weet je wel? Anti. Ik ben anti, nou noem maar op. Maar in het Grieks heeft het begrip anti de betekenis van in de plaats van. Als hier wordt gesproken over de antichrist of de antichristen, dan moet je niet je voorstellen dat dat een verschijning is, een buitengewoon angstaanjagende verschijning is waarvoor je weg zou lopen. Waarvoor je die je angst zou inboezemen. Nee, het is duidelijk dat de Bijbel leert dat inderdaad uiteindelijk wel de antichrist zich als zodanig zal ontpoppen. Als iemand die het heeft gemunt op jouw leven, op de destructie van deze aarde enzovoort enzovoort. En de heiligen en de gelovigen van deze wereld. Maar hij zal beginnen met zich als een antichrist, als degene die in de plaats van Christus komt. Met andere woorden, de Christus geïmiteert. Er komt hem onder andere in Openbaring 13 ook tegen als dat beest dat komt uit de aarde. En het kenmerk is, hij heeft horens als het lam. Ja. Maar hij spreekt als de draak. Daarom is het ook zo belangrijk, niet alleen dat we ons richten op datgene wat we zien, maar datgene wat we horen. Johannes 10 zegt de Heer Jezus ook, mijn schapen horen naar mijn stem en zij kennen mij. De ware herder wordt herkend niet aan zijn uiterlijk, maar aan zijn woord. En vandaar ook dat het zo belangrijk is dat we zijn afgestemd op zijn woord. En we leven in de laatste tijd, zegt Johannes. En het is belangrijk dat we ons daar dan ook in wapenen, met dat woord. En dat we vanuit dat woord dan ook kunnen zien en ook kunnen ontmaskeren datgene wat wel uit God is en datgene dat niet uit God is. Datgene dat lijkt inderdaad alsof het, ja, de Heer Jezus Christus voorstelt, maar uiteindelijk hij het niet is. Het lijkt erop. Het is imitatie, het is niet echt. En zo is het ook voor u en voor mij en voor jou ook zo belangrijk dat we de geesten onderscheiden of zij uit God zijn. Dat we onderscheiden de geest van de antichrist, die niet belijdt dat Jezus in het vlees is gekomen. En die leer van die antichrist, die kent eigenlijk allerlei vormen. En er is vanmorgen natuurlijk geen gelegenheid om daar wat verder op in te gaan. Maar belangrijk dat we dat onderkennen. Onderkennen datgene wat echt is. En datgene wat imitatie is. De antichrist, hij die is, ja, in de plaats van Christus, die zich al zodanig voordoet. Wel, en dan is het zo mooi, en daar willen we dan ook zo mee afsluiten, dat Johannes ook zegt in vers 26. Hij zegt dan, dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En dan vers 27, dan zegt hij, en wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. God heeft ons toegerust. Hij heeft ons toegerust met zijn woord. Hij heeft ons toegerust met het leven van Christus in ons, waar we net met elkaar over gesproken hebben. Dat opstandingsleven, dat overwinningsleven. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij heeft ons toegerust, beste vrienden, met de geest. Hij heeft ons toegerust met de zalving. Zoals de profeet en ook de koning. Die belangrijke functies in, ja, onder het oude verbond ook werden toegerust met een zalving. De priester. Zo is het eigenlijk ook met ons. God heeft ons gezalfd. We zijn gezalfd met de heilige. En Johannes zegt dan ook, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Nou, dat zou je denk ik op de Bijbelstudies niet horen. Hè? Dat iemand tegen je zegt, nou ja, het is wel fijn dat je hier bent vanavond, maar het hoeft eigenlijk niet, want je hebt eigenlijk geen onderwijs nodig. Nou, ja, dat is in feite natuurlijk ook niet wat Johannes hiermee wil zeggen. God heeft inderdaad herders en leraars gegeven in de gemeente. Gelovigen die ook bedoeld zijn om ook die gemeenten ook toe te rusten met een gezonde leer. Maar zegt Johannes, Tegelijkertijd is het zo, boven alles, dat God jou heeft toegerust met zijn geest. Je bent uiteindelijk niet afhankelijk van de leer van mensen, maar het is de geest zelf die je de dingen wilt onderwijzen. En ik mag u zeggen, mijn vrouw en ik hebben 4,5 jaar in de Amazonegebied in Bolivia mogen werken. En we hebben daar gewerkt onder de meest primitieve mensen. Dat wil zeggen in onze ogen meest primitief, maar ze waren buitengewoon ontwikkeld. Alleen op hun gebied. Ze hadden geen concordantie. Ze hadden geen toegang tot het internet. Ze hadden geen bijbelprogramma. Ze hadden wel een bijbel. Hoewel ik daar ook bij moet zeggen dat sommigen ook nog analfabeet waren. En het weer moesten hebben van anderen die hen de bijbel voorlazen. Maar het heeft ons verbaasd hoe deze gelovigen onder die omstandigheden, vaak in eenzaamheid, zonder een gemeente, toch zo ongelooflijk veel hebben mogen verstaan van dat woord van God. Wie had het hen geleerd? De geest van God. En ik denk dat het ook voor jou, voor u en voor mij zo belangrijk is, dat we ons ook daar ook volledig op laten verlaten, op gaan verlaten. Ik hoor zo vaak mensen en ook jongelui ook zeggen van ja, de Bijbel is zo'n moeilijk boek, ik begrijp het niet. Ja, maar dan zou ik als eerste willen vragen, ben je wel tot geloof gekomen? Weet je wel zeker dat je een kind bent van God? Dat is het eerste. Want weet je, Paulus zegt in Efeze 1 vers 13 dat toen gij tot geloof kwam, daar heb je het, zijt gij verzegeld met de geest der belofte. Toen gij tot geloof kwam. Als je niet tot geloof bent gekomen, als je leven niet hebt overgegeven aan de Heere, ja, dan ben je ook niet in staat om dat woord te verstaan, want we kunnen dat woord alleen maar verstaan door Gods geest. En dan vervolgens, als je werkelijk tot geloof bent gekomen, vertrouw dan ook in het lezen van dat woord op Gods geest. Bid de Heere dat hij je dat woord wil openen en doen verstaan. En hij zal het doen. Want ook jou, met al jouw gebrek, met al, ach misschien jou, alles wat jij voor jezelf misschien als minderwaardigheid gevoelens misschien wel meeneemt in je leven en meetorst. Leg dat nou eens af. Want je bent een kind van de God. Je bent wederom geboren. God heeft je lief. En God wil je de weg wijzen in dat woord. Het is zo prachtig dat de Heer Jezus op een gegeven moment ook zegt tegen zijn discipelen. Nog veel heb ik u te zeggen. Johannes 16. Maar gij kunt het thans niet dragen, zegt hij. Doch wanneer de geest komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. En dat is eigenlijk ook het mooie wat we ook zien. Dat de apostelen, ja, nog voor de Pinksterdag eigenlijk zo weinig nog begrepen van dat woord van God. Toen zij hoorden van dat de Heer Jezus was opgestaan uit de dood, toen zeiden de discipelen, oh, dat is zotteklap, dat kan eigenlijk niet waar zijn. Tot op het moment dat zij inderdaad de geest ontvingen van God. En dan ineens, dan komt die Bijbel tot leven. Hè? De Pinksterdag, Petrus, prachtig hoe hij al die oud-testamentische schriftplaatsen bij elkaar ineens weet te brengen, ja, door Gods geest. En dan vervolgens de Christus gaat verkondigen. Vanuit al die oud-testamentische geschriften, en met name ook vanuit het boek der Psalmen, dat bol staat van het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En dat is wat God ook in jou, dat is God ook, wat God ook in mijn leven wil doen. Kinderkens, jongelingen en de vaders. En weet je, van de vaders wordt gezegd dat zij hem kennen die is van den beginnen. En ja, als je jong bent, dan is het alles hier en nu. Maar als je inderdaad de Heere meer mag leren kennen zoals hij is in zijn wezen. Zoals ook Johannes ook zijn evangelie begint, in de beginnen was het woord. Dan ga je inderdaad hem leren kennen als degene die staat boven de tijd. Als degene die is die ik ben. En tegelijkertijd ook als degene die ook is de bron van alles. Zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 11. En het is uit hem. En het is door hem. En het is tot hem. Weet je, als Johannes zegt dat de vaders hem kennen, die is van de beginnen, dan is dat woordje kennen. Is niet alleen de betekenis van, we hebben daar wel eens van gehoord. Maar het is een kennen vanuit de gemeenschap met de Heer. En ik wens u en ik wens jou en ik wens ook mijzelf daartoe. De gemeenschap met de Heer. Hem kennen, gemeenschap hebben met hem, groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan zullen we ook door mogen groeien tot het vaderschap. En dan zullen we ook mogen groeien om ook in die positie te staan waarin we onszelf niet verheffen boven die ander. Nee, natuurlijk niet. Dat is hoogwaardigheid. Weet je wel, dat is uit de wereld, zegt Johannes. Maar dan zijn we in staat om te dienen. Om ook die ander ook verder te brengen. Om ook die ander ook te bemoedigen. Om ook zich bezig te houden met de Heere God. Om ook te groeien in de gemeenschap. In het kennen van hem. Die is van de beginnen. De Heere zij geloofd en geprezen. Tot in alle eeuwigheden. Amen.